Geloof jij het? Of niet? Dat is de vraag die Bobby Furo ons stelt straks aan het einde van deze uitzending vanuit de Crystal Cathedral. En dat is een vraag die alles te maken heeft met de gebeurtenis die we over een paar weken herdenken en gedenken. De geschiedenis van Kerst. Charlie Plum is in de Crystal Cathedral. Hij heeft een bijzonder en inspirerend verhaal. 6 jaar lang zat hij gevangen in een kleine cel in Hanoi. En 6 jaar lang werd hij gemarteld en vernederd. En toch ging hij in hongerstaking omdat hij 1 ding wilde. Een Bijbel. Hij vertelt er zo meteen over in de Crystal Cathedral. En de McNeil Jubilee Singers zingen dat fantastische lied, dat vrolijke lied, dat blije lied. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Een echt kerstlied. En bij Hour of Power Nederland heb ik zometeen te gast, hier heerlijk gezellig, morgens vroeg bij de open haard, Romy Schluster. Zij schreef een boek ter gelegenheid van kerst. De Sterrenkinderen van Bethlehem. Een verhaal voor jong en oud. Veel muziek in de Crystal Cathedral en blij dat u en dat jij kijkt.
From Southern California, welcome in the Christmas season on the Hour of Power with special guests, former POW Charlie Plum. Music by the Albert McNeil Jubilee Singers. Motivational maestro Freddie Revelle, and a special message from Bobby Schuler. Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
God has made. Let us rejoice and be glad in it. Turn around, shake the hands of those who are standing next to you and say, God loves you and so do I. Lord, we're so thankful that you sent Jesus into our world, that he was born in the darkness, in a place that should have been very lonely and scary, but you brought a light that still shines in the world today, which is joy and happiness, fullness, forgiveness, and we're so thankful. And it's in the name of Jesus we pray. Amen. You may be seated. Hear these words of the prophet Isaiah as he foretells the coming of the Son of God. The people who have walked in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. You, O Lord, have increased our joy. We rejoice before you. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. May God add his blessing to the reading of this Christmas prophecy. Amen.
See that babe in the lowly manger, he gon' take all my sin away. He gon' reign with my God in glory one of these days, one of these days. See that babe in the lowly manger, he gon' take all my sin away. He gon' reign with my God in glory, yes, one of these days. See that babe in the lowly manger, he gon' take all my sin away. He gon' reign with my God in glory, yes, one of these days.
He was born on the
Virgin, see the baby he born in the weary land.
Oh, behold,
holy Son of Man. See that baby in the lowly manger, he gon' take all my sin away. He gon' reign with my God in glory.
Was no room in the inn, they told him, and they sent my Lord away. He was wrapped in swaddling clothes, and he was born in a manger.
Thank you, Albert McNeil and the famous Jubilee Singers. We are privileged to welcome to the Hour of Power Captain J. Charles Plum. As a farm boy from Kansas, Charlie always dreamt about airplanes. That boyhood dream was realized when Charlie graduated from the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland. After attending the Top Gun Navy Weapons School, Captain Plum flew the Navy's hottest airplane, the F-4 Phantom Jet, off the aircraft carrier, the USS Kitty Hawk. Please welcome with me this morning, Captain J. Charles Plum.
Hi, Charlie. Great to be with you.
Now, you have quite a remarkable story to tell the world, and maybe we can begin with this infamous date, May 19, 1967. What happened?
It was a beautiful day, and I was 5 days from the end of my tour in Vietnam. I was flying the F-4 Phantom jet, hottest airplane in the world at the time, and we had big-time air strikes on the capital city of Hanoi. Just short of the target, I was hit by a surface-to-air missile. My co-pilot and I ejected from the airplane, and we parachuted into enemy hands. And that became the six-year odyssey of my experience as a prisoner of war.
So 6 years you were, and where were you as a prisoner?
Hanoi, North Vietnam for the most part. The Hanoi Hilton was what we named that. And then they moved us around, about every 4 or 5 months, they moved us around to a different camp.
Yeah. And so there you were 6 years as a POW, and I hate to ask, but what was that like?
Well, it was difficult, especially at first. We were tortured for the first several days, and then about every 6 or 8 months they would come back. But our spirits were high. You know, we had that baseline foundation of faith and dedication to our country. Mm-hmm. And the fact that we were able to communicate with each other, though they didn't want us to, we communicated. And so we had the support.
And of course, you had a special way of communicating. You were a chaplain, right?
Well, I was, as a matter of fact. I was appointed chaplain of the prison unit for 2 years. I served as chaplain.
And that what a task to be a chaplain, serving men who are demoralized, suffering, tortured. You must have learned a tremendous amount.
Well, yes, and not only that, but they would not allow us to have a church service or a Bible. A communist country, the last thing they wanted was for us to have a belief in a higher power.
Yeah.
And so we had to hide. We had to post a person at the door to the cell while we were on our knees in prayer. But every Sunday morning and every Wednesday evening, we had a service. And and I was Preacher Plum there for 2 years. At one point in our experience there, there were several of us in the same prison cell, and we decided that we wanted a Bible, and it was worth it for us to go on a hunger strike for a Bible. So we quit eating and told them that until they brought us a Bible, we were not going to eat. They countered by cutting off our water supply. Now, you can go a long way without fish heads and rice, but water is pretty essential.
Yeah, it's like 3 days or 4 days, something like that.
That's true. At the end of the second day, when we were just about to give up, almost a miracle, we found a hole in the prison wall, and we burrowed out that hole and put a tar paper tube through the hole. The guys in the cell next to us were not on a hunger strike. They poured half their ration of water into that tar paper tube, and we caught the drops on the other side. So we survived. And they gave us a Bible for a day and a half.
Because it was a miracle.
It was a miracle. It was. And we copied from both sides of a page from that Bible on pieces of toilet paper, which is all we had, and ink made from brick dust and ashes, because we knew they were going to take it away. And they did.
Well, you can't copy all the Bible, right? So
no.
My question is, what did you pick to copy?
We copied the Christmas story from Luke. We copied nearly the whole chapter of Job. We felt real close to Job in those days.
Yeah.
And the Easter story.
Yeah, that's great. So you were there, so you had 6 Christmases there. What was Christmas like in the Hanoi Hilton?
Well, of course, we wanted to cling to any kind of tradition that we had, because that was our baseline, was our faith and our tradition. And so every Christmas, we'd find some way to celebrate. Again, the communists did not want us to celebrate. So the Christmas of 1970, I remember very well. I was in a prison cell with Danny Glenn. He was an architecture student from University of Oklahoma. And so he designed and put on the wall to this cell a nativity scene. He used brick dust. I couldn't believe there were so many colors of brick. And he would grind this down and put some water in it, and he would paint. And it was a beautiful picture of the manger scene and the baby Jesus and the wise men and the shepherds, and the whole thing was right there on the wall. Well, we covered the thing up with rags, but they came in and found it. And so they took all of our clothes and put Danny and me outside on Christmas Eve. We were outside the cell all night long. The last Christmas I was there, Christmas of 1972 was the last Christmas that I was there. And Danny was getting kind of tired of being outside in the cold on Christmas. And so, but it was just two of us. We had a two-man cell. And Dan said, "What are we going to do for Christmas this year?" I said, "We haven't been too successful, Danny. You know, let's forget about it this year." "Oh, no, we can't do that." He said, "We're going to have a slideshow." We found some lard, and we made a candle out of lard. Okay, we could light this candle. Put it inside a tar paper tube with a little light shining out of the tar paper tube. And then we put silhouettes of the Christmas scene. And so here's two old guys sitting in this prison cell a long way from home, singing Christmas carols to each other and watching the silhouettes of the baby Jesus and the wise men and the shepherds on the wall of this prison cell.
Wow. And so now you made it out of... Sure, you could give them an applause. So... You made it out of Vietnam, and now you speak to the world. And what do you say to the world based on what you learned from that experience?
The essence of my message is, how do you handle the challenges of life? And my byline is, adversity is a horrible thing to to waste.
Say that again.
Adversity is a horrible thing. To waste. I think when we get into problems, the first thing we do is start feeling sorry for ourselves, blaming everybody else for the problem, denying that we have any control of our destiny, when in reality, within every challenge we are ever given, there's an opportunity in there. The Bible speaks to it.
Yeah.
You know, philosophers speak to it, but we forget that within the challenges of life, there's a seed of an opportunity. And so the key is to find that seed and nurture the growth of that seed, whatever it might be. And that's my message.
That's wonderful. Well, Captain Charlie Plum, we're so thankful that you came and told us your story and blessed us with your message.
Thank you. Thank you, Bobby.
And maybe we can welcome him again and thank him for
coming
to this place.
Thank you. Nice to be with you.
Wat helemaal van toepassing is op deze kersttijd natuurlijk. En wij willen alle trouwe donateurs van Hour of Power, zoveel mensen in Nederland, tienduizenden die ons elke maand steunen met een groter of een klein bedrag, dat maakt ons niet uit, hartelijk danken. En dat doen we met dit cadeau, Love Divine. En morgen krijgen alle donateurs dit bijzondere geschenk in de bus. En als u er net zoveel van geniet als ik, nou, een heerlijke cd. Ik draai hem constant in mijn auto. Onze gast vanmorgen is Romy Schlusser. Zij is een trouwe kijkster van Hour of Power. En we vinden het ook leuk om soms van die trouwe kijkers te laten vertellen wat het programma voor hen betekent en waartoe je dan geïnspireerd kunt worden. Romy, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Geïnspireerd om een boek te schrijven, zelfs twee boeken door Hour of Power. Maar laten we even bij het verhaal beginnen. Wat betekent Hour of Power voor jou?
Hour of Power is voor mij een extra op zondag als mijn man zelf moet preken in de grote kerk. En dan zet ik van tevoren aan. En als ik niet genoeg tijd heb, dan ga ik het eventjes vastleggen. Zodat ik dan achteraf ernaar kan kijken.
Grote want kerk is in Apeldoorn. Ik ga even herinneringen ophalen. Want dominee Schulle senior, die heeft daar in, ik dacht 2000 gesproken. Dat was heel leuk, want toen hadden we heel veel dominees uitgenodigd. En die waren heel kritisch toen op Hour of Power. En toen zei dominee Schulle, waar moet ik over spreken? Ik zeg, nou, spreekt u over de Heidelbergse catechismus. Zondag 1, wat is uw enige troost? En dat deed hij en iedereen was zo. Nou, Robert Anthony, de vader van Bobby Schuller, heeft er ook gesproken een paar jaar geleden. Ja. En vorig jaar Bobby.
Ja, daar was ik bij.
Het is een beetje ook onze kerk.
Ja, ja, inderdaad. Ja, bijzonder.
En het is ook een warme kerk. En ik neem aan dat jullie ook omzien naar elkaar. Dat dat ook de essentie van kerk zijn is. Niet alleen in de bank zitten op zondag, maar iets voor elkaar betekenen.
Ja, dat sprak ons ook aan toen wij dus kennis maakten met die gemeente. Je hebt elkaar nodig om elkaar te helpen, te stimuleren, te bemoedigen. En je kunt niet in je eentje christen zijn. Hè? Het is net als met zo'n haardvuur. De blokjes liggen bij elkaar en dan pas geeft het warmte. En dat is iets wat wij ook echt proberen te zijn voor elkaar. Dat je elkaar opzoekt, dat je elkaar uitnodigt. En dat je bij elkaar je verhaal kunt doen.
Dat vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld van dat haardvuur en die blokken die elkaar warmte geven. Dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen naar de kerst kijken als... Jongens, het zijn dagen die voor anderen vreselijk gezellig zijn en iedereen heeft het erover. Ik ga hier eten, ik ga dit doen en dat leuk en die show en weet ik wat. Maar voor mij kan het eigenlijk niet snel genoeg voorbij zijn.
Dat is natuurlijk wel te begrijpen. Want juist met kerst en ook met andere feestdagen voel je de eenzaamheid des te meer. Dus we moeten wel naar elkaar omzien. En we moeten ook op elkaar letten. Kerst is voor mij heel belangrijk omdat het natuurlijk het feest van het licht is. Dus we moeten ook voor elkaar een licht zijn. En we moeten ook met elkaar naar dat licht toe gaan. Ik ben ook dankbaar dat Oude Verbouwen bijvoorbeeld met kerst ook bijzondere diensten heeft. Waar mensen helemaal blij van kunnen worden. Want je straalt wel iets uit als je daar met elkaar zingt en met zo'n prachtig koor. En met die prachtige versierde kerk. Het is natuurlijk allemaal uit liefde voor die Heer die ons samenhoudt en ook samen wil houden.
Ja, nog leuk om even te vertellen dat we op eerste kerstdag een paar prachtige uitzendingen hebben vanuit die feestelijk versierde Christelijke Cathedral. Ja. En ja, met dat majestueuze koor, ik verheug me al op die uitzending.
Ja.
Praat over kerst, je hebt een boek geschreven dat heet Sterrenkinderen van Bethlehem. Je bent eigenlijk een beetje gestimuleerd om boeken te schrijven, omdat dominee Schuller zegt je moet denken in mogelijkheden.
Ja.
I'm a possibility thinker.
Ja, dat klopt. En dat was voor mij een eye-opener. Want, want ik hou enorm van verhalen vertellen. Schreef als kind al verhaaltjes. Maar ik ben een keer nogal behoorlijk ziek geweest. Ik lag met een zware pleuritis in bed. Ik kon dus niet naar de kerk. En dan ging ik zeppen. En zo heb ik dus Out of Power ontdekt. Dat was in 2003. En dan hoor je dus opmerkingen van denk in mogelijkheden. Maak je dromen waar. Doe iets met je talenten. En ik had natuurlijk genoeg tijd om na te denken. Dus ik dacht, ja, dan zou ik dus wel een boek willen schrijven. En toen ik me dan weer wat beter voelde, ben ik gaan schrijven. En toen dacht ik, nou, wat kan beter dan met kerst een boek fabriceren. En ik vond ook dat er een boodschap in moest zitten. Nou, dat is me gelukkig gelukt. En omdat we ook in Israël hadden gewoond, had ik daar gewoon de plaatjes bij. Ik dacht, daar is het gebeurd en daar liepen ze. En je ziet de straatjes van Bethlehem voor, je ziet de herdersvelden, je ziet Jeruzalem. Hè, dat moest natuurlijk in die tijd gelopen worden als je vanuit Bethlehem naar Jeruzalem ging. Naar de tempel om daar het paasfeest te vieren. Maar ik zag het gewoon voor me. Dus dat ging eigenlijk vanzelf.
Dat is natuurlijk een van de meest inspirerende plekjes op aarde om te wonen. Israël, hoe lang heb je daar?
4 jaar. En onze kinderen gingen daar naar school. Wat is er mooi om tussen het volk te wonen, waar zoveel verhalen zijn gemaakt en opgeschreven. Waar zoveel is gebeurd, waar Jezus is geweest, waar hij zijn wonderen deed. Maar waar hij vooral veel aandacht had voor de mensen. Waar God zichtbaar werd in dat kind van Bethlehem. Dus dat was voor mij een bijzondere tijd. Niet altijd gemakkelijk,
want
Israël is geen gemakkelijk land. Nou, je hebt natuurlijk met de politiek van het land te maken. Wij zeiden wel eens, het is een soort gestructureerde chaos daar. Iedere dag gebeurt er weer wat anders. En zijn kunstenaars om daar goed op in te spelen. Maar wij moesten daar als Hollanders natuurlijk wel in mee. Want we hadden natuurlijk alles met het land te maken. Onze kinderen gingen naar Israëlische scholen. Maar in die tijd dat wij er woonden is Rabin vermoord. Dus toen kwamen daarna die aanslagen op die bussen. Dat was heel ingrijpend. En dat merkte je vaak, dat ze geen behoefte hebben altijd aan kritiek, die je natuurlijk heus wel mag zijn, omdat ze ook behoefte hebben aan vriendschap en begrip en troost. Want ze staan natuurlijk wel erg alleen. En dat zag je natuurlijk ook al bij dat kind van Bethlehem. Het was er nog maar net en toen moesten ze al vluchten. He, er is voortdurend dreiging om alles wat God bezig is in deze wereld zichtbaar te maken.
Nou, een hele inspiratiebron om je boek Sterrenkinderen van Bethlehem te schrijven.
Ja.
Een van mijn mooiste herinneringen is om daar midden in de nacht in de velden van Efrata te zitten en te denken, onder die sterrenhemel, hier gebeurde het, hier barstte de hemel open, ja, ja. En zongen de engelen. Mooi boek, mooi geïllustreerd. En ik wil jou vragen om een stukje uit voor te lezen uit de Sterrenkinderen van Bethlehem.
Ja, graag.
Maar wat ga je lezen?
Ik neem gewoon een stukje ergens in het boek. Het gaat over twee herdersjongens die wat uitgehaald hebben. En een van die jongens, Joel, die wordt opgepakt door de Romeinse soldaten.
Waarom?
Uria, nou, hij had een slinger en hij zei tegen Uria, ik durf best zo'n soldaat te raken. Want wat doen ze hier eigenlijk allemaal? En al die mensen die hier in Bethlehem rondlopen, die moeten hier van keizer Augustus zich in laten schrijven. Belachelijk gewoon. En ik ben niet bang. Dus hij slingert en die steen die raakt een Romeinse soldaat. Ze ontdekken hem, ze zien hem en ze pakken hem op en hij wordt gevangen gezet. Uria die gaat er als een haas vandoor. Moet s'avonds met zijn vader en de andere herders naar de herdersvelden. En daar gebeurt het. Daar is opeens die enorme engelenmacht en die boodschap die daar aan die herders verteld wordt, dat er een kind is geboren, maar niet een gewoon kind, maar de redder, waar ze al zo lang op wachten, de Messias. En hij denkt, weet je wat, ik heb thuis nog een touw liggen, dat weet ik. Ik ga gewoon naar dat gebouw van die Romeinen toe en ik gooi de touw omhoog en hij maakt het maar ergens vast, zodat hij naar buiten kan klimmen. En dat lukt. Ze gaan samen naar de herdersvelden en daar ergens in een van die grotten daar komen ze dus bij dat kindje, Jezus. Maar dan zegt de vader van Uria, maar luister eens jongens, dit komt zo niet goed. Dit had jij nooit mogen doen, Uria. Jij spot met het gezag van de Romeinen. Dit gaat ons heel veel problemen opleveren. Joel moet terug. En dan zegt Joel, ja, maar ik wil niet terug, ik ben nu vrij. Ja, maar zegt Judah weer, dit kan zo echt niet hoor, want jouw vader wordt misschien wel opgepakt als jij er nu vandoor gaat. En dan besluit Joel om terug te gaan. En dan zegt Jozef ook, kijk eens, de ster, het kind. Je moet geloven in de vrede en je moet geloven dat je met geweld niks oplost. Jij moet teruggaan en vertrouwen dat het met jou ook goed komt. En dan lopen ze dus door de straten van Bethlehem. Ze horen opeens soldaten, dus ze moeten enorm goed uitkijken. En dan komen ze dus bij dat gebouw en dan moet Joel dus weer naar boven. Daar wil ik een stukje over voorlezen.
Super spannend. Ik zit helemaal... Oeh.
Het wordt nog veel spannender. Kom, fluistert Juda. De soldaten worden blijkbaar wakker. We hebben niet veel tijd meer. Snel loopt hij verder en de jongens volgen hem op de voet. Hun zintuigen staan op scherp. Ze houden het gebouw voortdurend in de gaten. We zijn er, fluistert Joel als eerste. Kijk, daar hangt het touw. Juda knikt. Ze kijken om zich heen. Het lijkt zo te zien weer rustig. De soldaten die ze zagen zijn waarschijnlijk binnen. Nu snel, commandeert Juda. Vlug. Ze steken de straat over. Dan legt Juda even zijn hand op Joels schouder. God zal je helpen. Vertrouw op hem. Joel knikt en glimlacht dapper. Hij pakt het touw en trekt zich lenig omhoog. Juda en Uria kijken hem na. Wanneer Joel boven is, maakt hij het touw los. Uria vangt het handig op. De groeten aan mijn ouders, roept hij nog zacht. Zeg maar dat alles goed is. Bij die laatste woorden wijst Joel naar boven. Uria begrijpt het meteen. De ster. Het teken van de nieuwgeboren koning.
Prachtig. Wat een mooi verhaal.
Ja.
De sterrenkinderen van Bethlehem.
Ja. Wat ik zelf ook zo mooi vind van dit verhaal, dat het ook gaat over herderschap. Jezus noemt zichzelf de goede herder later. En dit gaat ook over herders. En zo bijzonder dat zij als eerste dit verhaal mochten horen. Herders zijn ook zo belangrijk in onze tijd. Wij moeten ook herder voor elkaar zijn. Dat is natuurlijk ook zo mooi wat je kinderen kunt vertellen van de goede herder. Dat hij toch op geen dat ene schaap achterna gaat. Hè? En de andere achterlaat om dat ene schaap terug te halen. Dus die liefde die is grenzeloos. En dat is natuurlijk op een gegeven moment ook onze opdracht. Dat ook wij achter anderen aangaan als we denken het gaat niet goed. Dat we op ze letten en dat we ze terughalen en met ze praten.
En die mooie gedachten geven we ons mee op weg naar de kerstdagen. Heel hartelijk bedankt.
Ja,
Sterrenkinderen van Bethlehem. Ik hoop dat veel ouders het aan hun kinderen voor gaan lezen. En ik wil jou ook een boek geven. Het Koninkrijk van God is nu. Dat heeft Robbie Schuller geschreven.
Mooi.
En ik overhandig het graag aan je.
Ja, dankjewel.
Ik hoop dat je het met genoegen zult lezen. Ja. Ik vind jou een hele charmante, aardige domineesvrouw.
Dankjewel, Jan. Dat hoor ik niet iedere dag.
Nee? Nou, dan vandaag, hè, op zondag. Wat kan beter.
Ja.
En trouwens, Bobby heeft ook zo'n lieve domineesvrouw, Hanna, die ook actief is in de gemeente. Ik wens je een hele mooie kerstdagen toe. De Lowlinekerk, daar kerstnachtdienst is daar een feest,
hè? Ja, 3000 mensen, Jan. En we zien uit naar de Christelijke Cathedral, hè?
Ja, ja, zeker. Ja, dat wordt een hele mooie dienst. Een hele mooie kerstdienst vanuit de Christelijke Cathedral. Ik heb het al gezegd, een extra uitzending. Eerste kerstdag van 8 tot 9 en 9 tot 10. Hour of Power in kerstsfeer.
Goedemorgen, ik ben Bobby Schuller. Thank you for watching the Hour of Power this morning in the Netherlands. We're so glad that you've invited us into your home, and we hope that you're encouraged. That's the vision of Hour of Power. We want to come to you and anyone else who feels stressed out in their relationships, and their family, and work, when you're sick, when you're lonely. We just want you to know that you serve a big God who is bigger than all of those things, and we want you to know, no matter what you're going through in life, you can get through it. We believe in you, and we love you. I particularly have a soft spot in my heart for the Dutch people. You know, not only am I Dutch in my heritage, but every time we come to the Netherlands, there is nothing like standing in an old Dutch church, listening to Dutch people sing praises to God. Nobody sings like the Dutch. And that's one of the sweetest things I love about the Dutch people. I just want to remind you that that feeling that you have when you sing praises to God, you can live your life with that assurance of God's love and God's power. Thank you for watching the Hour of Power. And remember, you know, it takes a village to run the Hour of Power in Netherlands. And we hope that you continue to support our ministry as it moves forward. We know that financially times are very difficult in Europe. And so we're so thankful for those of you that have helped us through this difficult time. We never want to go into debt. We don't want to do anything like that. And we hope that you can help us get through as we approach the end of the year. Thanks again for watching. We hope you enjoy the program. And remember, God houdt van jou en wij ook.
Word nu donateur. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
Ravel, that was awesome, man. You guys
thank
did a great
you.
Job. Wow. And the Hour of Power Orchestra, Mark Riley, thank you all so much.
Wow.
Freddie, it's so good to have you back. How have you been?
I've been great. Thank you, Bobby.
We got a lot of feedback last time you and I talked about music being the fabric of the universe. Tell us, just again, as you continue to play, how faith has inspired your music and touched your life.
Well, faith, of course, underlies everything. And it has been the absolute weave that has been inside of what I believe the ministry of music really is, and that's to serve God. And my family is here, my wonderful wife, my son and my daughter. We pray every single day and focus on how we can serve, how we can use the power of life to be of great service.
Well, you've touched our lives, and you're touching the lives of so many people around the world. Give him a hand again, Freddie Revelle, as he plays Call of the Bells.
Thank you.
Wow. Thank you. Thank you, Freddie and the choir and the orchestra. You guys have blessed us. As we are entering into the Christmas season, we are going into a time in which our words are going to be so important. The Christmas story I want to look at today that talks about words is the story of Zechariah and the story of Mary. Zechariah, the father of John the Baptist, when he's told that his wife Elizabeth is going to have a baby and what that baby's going to do for the world, and Mary, when Mary is told that she is going to be given the Messiah. And the way those two respond, first it begins with Zechariah. Zechariah, it says, is a priest in the Abijah, which is one of the 24 sects of priestly people in the temple. Now, Zechariah does not have any children, and he's an old man. And in the Jewish way of thinking in the ancient day, this was just a horrible thing. And many didn't have an heir, and there was this feeling of loss that nobody was going to carry on my story or my lineage. And so Zechariah is heavy laden because he really wants a son, a child. And now he and his wife are way too old to have kids, and he's a priest, and he's just kind of doing his duties, and then something amazing happens. You see, in the temple, every morning incense is to be burned. But there's one problem. There's 20,000 priests in the temple, and only one gets to burn incense. And the way that they choose who's going to burn incense is they cast lots. Most priests in their whole life never get to burn incense in the holy place. And one day, probably just like every other day, Zechariah is moping around, wishing he could have a child, heavy laden, burden, and all of a sudden, there's all these priests and people everywhere in this temple, and his name comes up. I mean, this temple is huge. The temple platform was 45 acres. That's like, that's almost 600,000 square feet. A wonder of the world, filled with people, not just priests, but pilgrims, Gentiles, tourists, people that are there to pray, people that are there to hear from God. And out of all of these people, a sea of people, he gets his lots picked. He's chosen to do this. This would have been the highlight of the life of any priest, to be able to do this in your life. And here comes Zechariah. He opens the doors, and he goes into the holy place of the temple, right in front of the curtain where the Holy of Holies is. Outside, he can hear tens of thousands of people praying for him. Maybe drums are beating. Maybe people are singing because the morning incense is about to be burned. You hear a roll and a droll of heavy voices praying. Whoa, 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 whoa. And he ascends the stairs and goes into this room before this ancient golden throne where he's to burn incense that his ancestors for hundreds of years have done. An amazing spiritual religious experience. And then the angel Gabriel appears to Zechariah, a theophany, a total revelation of God's Shekinah glory filling the room. I mean, everything about this moment is religious, spiritual, miraculous, amazing. And the angel Gabriel begins to prophesy over Zechariah, saying that he's going to give him a son, and that this son is going to be the new Elijah that's going to come before the Messiah. He's going to be John the Baptist, and he's going to change the world and prepare the earth for the coming of Jesus. Zechariah has every reason to believe that this blessing is true. I mean, a shining angel in the Holy of Holies and all of this stuff. And he stands back and he says, how can I know this is going to be true? This can't be true. I'm very old, and my wife is very old. One translation says, show me a sign. You see, his response, he's given just about every incredible thing to just kind of prove to him that this is true. And his response is probably typical. He speaks a curse over it. He denies it. He speaks doubt over it. And what does the angel do? The angel Gabriel does him a tremendous favor. He causes him to be silent. He can't speak doubt anymore. He can't shoot it down. He has to just sit back and watch God's blessing go to work. Well, then just after this, the author of Luke then tells us about how the angel appears to Mary, and her situation is very different. She's not really in any special place. And you have to understand that for Mary to be told as a virgin, an engaged virgin, that she's going to be impregnated with the Messiah, this would come, should come as very bad news. Mary is probably 15 years old or so. She's just engaged to Joseph. They have not consummated their relationship yet. She is still a virgin. And now the angel says that she's going to be pregnant before they're married. And think about what kind of repercussions socially this is going to have for Mary as a 15-year-old virgin now, right? That's what they think. Joseph's going to think that she has cheated on him. She will become an outcast. This is probably life-threatening because in those days, to have a child out of wedlock as a teenager meant that you and your child were probably going to sit on the street and beg. This is terrible, terrible, terrible news for Mary, socially. But because it comes from God, and because it comes from an angel, she somehow knows that it's not terrible news. Something great is going to happen. And how does Mary respond? I mean, an old woman getting pregnant is one thing, but then a virgin? Does she respond with doubt? No, she says, "I am the Lord's servant. May it be as you have said." She receives the blessing and speaks blessing over it then. Just later, she begins to sing the famous Magnificat. And so you see, you have these two stories, one in which a man is given everything in his old age and wisdom and experience, and he has all this religious stuff kind of buttressing his experience, and all these people praying, and an angel shows up in the Holy of Holies. You think that he would respond with some confidence. And Mary is in a situation where there's nothing special about it, and the news comes as bad news to her. It's not something she has prayed for like Zechariah praying for his son, you know. It's horrible news. And then she receives it with a blessing. She speaks good things over it. This is a message to us this Christmas that the power of words affects spiritual things in our lives. Many of us have trained ourselves to respond in either very negative or very positive ways when God brings a message of blessing to us. When God comes to us and says something is going to happen to us or shows something to us, and we just shoot it down, knock it down, and speak doubt over it. Faith and fear is what this story is about. Faith on the part of Mary, fear on the part of Zechariah. You see, faith and fear open doors. Faith and fear open doors for the Lord to do His work in our lives. You see it over and over in the Bible. Faith opens the doors, fear closes them. Faith blesses the things that God wants to do in your life, fear curses it. Are we meant to be people who respond with real confidence and faith and trust in God, or are we supposed to always respond in fear? And what you see more then is that faith and fear in the Bible are not just, they're not emotions. Faith and fear in the Bible are experienced through words. Through words. All the times when great faith is shown in the Bible, it's usually something that people said. Jesus was famous of going around and telling everybody that they had no faith or they had very, very little faith. But there were two instances when Jesus said, "You have great faith," and it was based on what those people said. The centurion comes to Jesus and asks him to heal his servant. And Jesus says, "I'll come right away." And the centurion says, "No, Lord, just say it and he'll be healed." Oh, and Jesus says, "I've never seen greater faith than this," based on what the man said to Jesus. Samaritan woman asks Jesus to heal her daughter, and Jesus says, do dogs eat from the table of their masters? It's a very almost mean thing to say. And she still responds, and she says, "The dogs eat from the table of their masters." And he says, no greater faith have I ever seen than this. The reverse is true. Peter says, "Lord, don't go to the cross." And Jesus says, "Get behind me, Satan." Jesus is, in another story, wanting to heal a little girl, and people are speaking doubt over it and mocking and telling funny stories. And Jesus tells them to leave the room so he can heal the girl. Do you see that for blessing and cursing in your life, so much of it is hinged on what you say about yourself and what you say to others, how you respond when God is wanting to give you good things, and what you say over those things, you see. We are meant to be people who move from the place of Zechariah to being in that place of Mary. That when God wants to give us something good, we don't reject it, we don't shoot it down, but we receive it with blessing. Because our words have tremendous, tremendous power. In the book of James, James says to the people, any man who can control his tongue is a perfect man. Think about how much of the Christian life is based on words. With our words we pray. With our words we worship. With our words we receive Christ's rescuing, don't we? With our words we make confessions of faith. With our words, we speak the Bible, which itself is called the Word of God. So words are tremendously powerful. And so for the believer, the first thing we must learn to control is words. For those of you who cannot control your words, who gossip, who put people down, who say mean things, who respond in anger, that it's time for you to just be quiet. People that speak oftentimes think they know a lot, think that they're telling it like it is. People that speak usually want to speak. And I think before you speak good things, you need to learn to be just loved by God regardless of what you say, positive or negative. And that there has to be a season of silence in our life where we decide just not to say anything anymore. When people say bad things towards you, when there's an opportunity in your life and you want to shoot it down or want to reject it or want to say it's silly or respond with contempt, you just be silent. Gabriel did it to Zechariah so that he could still have John the Baptist, so that he wouldn't continue to shoot down all of these things. And I think that that's in a way what the Lord wants to do for us. I used to do these mission trips all the time growing up. I think I've been on 15 different mission trips, and they were all different shapes and colors. I mean, sometimes we would go to talk to kids and we'd have to wear makeup and really stupid outfits, and other times we would go with medicine, and there were plenty of times that we are in danger. Oftentimes we're in the jungle and it's hot and we're hungry and we don't like it. The number one rule of every mission trip was don't state the obvious. Don't state the obvious. It's hot outside. Good. Everybody knows it's hot. You don't have to say it's hot outside. I'm hungry. Why did you lose our food, Bobby? You know, you don't have to say it. I already know. You know that actually happened one time. I had a big bag of oil that I thought had food in it. Anyway, it was cooking oil, so. Just, there's something about when you're in trying times, just don't state the obvious. Put the tongue to death. And then the other rule that we had, this was great, it was called 7-Up. If one of the guys said some kind of an insult to another guy, the guy could turn to him and put his hand on his shoulder and say, friend, 7-Up. And what that meant was that now that guy, after his little insult, had to say 7 encouraging things to his compatriot. And so that would be a really awful thing, you know, especially for guys. It's really uncomfortable and awkward. So then a guy would say, all right, you said 7-Up, so then he'd have to be like, John, I'm sorry what I said. You are interesting. You know a line about geography. You're very strong. You're good at working on, you know, and they have to kind of do this thing. And so what we were doing was training our missionaries and our students that saying bad things about one another, even in a bantering tone, or saying the obvious, is not okay. Because we knew that the morale, the strength, the success, and even the spiritual blessing of our trips hinged on what everyone in our team was saying. And that if we even had one or two people in the group that were gossiping or saying bad things about another person or talking about how awful the trip was, that our rate of success was going to decrease a great deal. And we knew that if we created an environment when even things got tough, people said, good job, way to go, you're doing it, I believe in you, I love you, I've got your back, let's do this together, let's climb the mountain, let's reach the people, that then we would have victory. You see, because words touch the heart. Words change the environment. Words change the way people feel and see. There are people in your life that are waiting for your blessing. There are times when God has come to your life with an opportunity and you've spoken against it and shot it down. Speak encouragement and blessing over the good things God wants to give you. Watch your words and move from a place of Zechariah to a place of Mary, where you say, "Thank you, God, for all that you've given me." And you receive the blessing and love of God in your life so that you may give a blessing and love to others around you. Amen. For those of you watching on television, invite your friends to watch Hour of Power. Like us on Facebook and Twitter and follow us as our ministry continues. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. And He is. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless you all.
Als je op weg gaat en op zoek bent, dan zul je vinden. En dat was de belofte die we ook uit de mond van Bobby Schuller hoorden. Volgende week hopen we weer te zijn. Dan ook weer met bijzondere gasten, zoals Gor Kachikyan. Hij is een jonge Armeen die de televisiewedstrijd Premier Gezocht won. Op een overtuigende manier. En een piloot uit Amerika die op 11 september een vlucht zou maken die voor hem gecanceld werd. En dat redde zijn leven, want het vliegtuig waar hij in had moeten zitten boorde zich in de Twin Towers. Een opmerkelijk verhaal. En zo heeft ieder zijn verhaal. En die zijn allemaal terug te zien in de uitzendingen van Hour of Power. Kijk op www.hourofpower.nl en dan naar het kopje uitzendingen. En jaren terug kun je nog heel veel mooie uitzendingen bekijken. Wij bedanken iedereen voor het kijken naar Hour of Power. Ik vind dat heel bijzonder dat elke week zoveel jongeren en ouderen naar ons kijken en genieten. Zoals ook heel veel mensen in het buitenland op ons afstemmen. Die wil ik even in het bijzonder de groeten doen. Over 2 weken hebben we een bijzondere kerstdienst op eerste kerstdag vanuit de Crystal Cathedral. Noteer dat alvast even in je agenda. Iedereen een hele fijne zondag, een mooie week en ik hoop tot volgende week zondag.
Starry night, an angel of the Lord came and showed.